Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zijn we elkaar op Psalm 67, het eerste vers. O goede God, zie ons genadig en zegen ons met overvloed. Psalm 67, eerste vers. Wij lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbare woord in de profetieën van Joël, tweede hoofdstuk van vers 18 tot en met 27. Als schriftlezing vanmorgen Joël 2 van vers 18 tot en met 27. We doen een vooraf belijdenis van ons geloof met de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 123. En zingen wij daarna op Psalm 29, het laatste vers, loof de Heere die wonderen werkt. Psalm 29, vers 6. Wij belijden dan met de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 123. Welke is de tweede bede? Antwoord: uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen: regeer ons alzo door uw woord en uw geest. opdat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft, met schaders alle boze raadslagen, plannen, die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Amen. In de voorbeden wij gedenken het echtpaar P. Blaes en J. Blaes de Jong, Meerburgkade 86, die vandaag mogen gedenken 25 jaar te zijn getrouwd. Laten wij bidden. Heren, zo komen wij tot u op deze tweede Pinksterdag. Gisteren was het de eerste Pinksterdag, maar bij u is meer. Ook voor vandaag een tweede Pinksterdag. En eigenlijk is het al 2000 jaar lang Pinksteren. Want na die ene dag in Jeruzalem is het er niet bij gebleven. Maar is uw geest verder gegaan, voortgetrokken, de wereld in, de eeuwen door. Die vruchtbaar makende regen van uw geest is over heel de wereld gekomen. En overal waar die geest kwam, daar kwam geloof en bekering. Daar werd Christus gevonden, omhelst, bemind, gediend, gevolgd. Tot op vandaag toe. Heren, dan bidden wij u ook voor deze dag. O, kom ons weer opzoeken met die zegenrijke bediening van uw geest. Het orgel speelt het voor de dienst. O Heilige Geest, daal op ons neer. Heren, en dat doet u altijd langs de weg van de verkondiging van uw woord. De geest werkt nooit buiten het woord om. Maar hij heeft zich verbonden aan het woord als het zwaard van de geest, Gods woord. Heren, o, laat dan ook vanmorgen uw woord tot onderwijzing, tot zegen, tot leven, tot bemoediging en hoopgeving mogen zijn. Bij ons is niets, maar bij u is alles. Mogen wij dan onze lege vaten bij die fontein brengen, waarvan de profeet Jesaja het heeft gezegd: en gij zult met vreugde wateren scheppen uit die fonteinen des heils die op Pinksteren zijn gevuld. Het water des levens. O, kom gij dorstige hier drinken uit die milde heilsfontein. En u belooft, de dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. Heren, O, doe het ook onder ons. Wil werken in de harten van jongeren en ouderen. Wees hier en wil u ook zijn bij al die thuis met ons verbonden zijn. Wil ook daar uw zegen geven. En wij bidden u, Heren, voor al de omliggende gemeenten. En ook hier in Katwijk, als er ook hier diensten zijn in de omgeving waar jonge mensen belijdenis van het geloof mogen doen. Heren, wil u ook op die jonge lidmaten uw geest geven, zoals u beloofd hebt, uw zonen en uw dochteren. Zullen profeteren, uw jongelingen zullen dromen. Heren, o een volgend geslacht, mogen ze op een levendige wijze wandelen op de oude paden. Heren, ga zo voort om uw koninkrijk te bouwen, hier en wereldwijd. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Heren, stoot nog vele uit in uw wijngaard, in uw dienst. Want de oogst is groot. Maar de arbeiders zijn zo weinig, zeker met het oog op de omvang van de oogst. Heren, zou u ook hier nog jonge mensen verlangend willen maken, werkzaam willen maken in het gebed om ook in uw dienst genomen te worden, dichtbij of ver weg. Heren, wees uw vervolgde kerk. Wil u ze sterken, standvastigheid, vrijmoedigheid geven. Wil ook daar uw koninkrijk bouwen en we mogen het ook horen, wonderlijke getuigenissen. Juist in het hol van de leeuw, dat u daar uw kerk bouwt tegen de verdrukking in. Heren, ga voort. Maar ook uw volk Israël. Het is 2000 jaar geleden in Jeruzalem begonnen. En er gaat een dag komen. Dat weer in datzelfde Jeruzalem. Uw geest zal gaan werken. In niet mindere overvloed als 2000 jaar terug. We kunnen het bijna niet geloven. Maar omdat uw woord er zo vast over spreekt. O, dan bidden wij u, Heren, laat die tijd spoedig komen. Dat ook die dorre vlakte daar in dat orthodoxe Jeruzalem. Ook daar leven zal komen. Maar ook in het seculiere Israël. Die twee uitersten. Aan de ene kant dode orthodoxie, aan de andere kant zoveel goddeloosheid, ook in dat land. Maar als de regen van uw geest daar zal gaan neerdalen, daar zal Israël bloeien als een roos. Heren, wij zien daar naar uit en wat zal uw naam dan ook alle eer en lof ontvangen. Heren, gedenk zo. Heren, dan dragen we ook aan u op het echtpaar Blaze. Als zij precies vandaag mogen gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Heren, er mag een dankbaarheid zijn. En verwondering. Zoals die Psalm 103 het zegt. Hij heeft zijn daan getoond. En trouwelijk hen geleid. In droeve dagen en in blijde dagen. Zoveel zegeningen gegeven. Niet alleen maar voor het tijdelijke leven. Maar ook geestelijke zegeningen. Heren, ook in uw dienst genomen in het ambt. Wonderlijk is uw naam. Dat hadden we nooit kunnen denken. Heren, dan bidden wij u ook voor het toekomende. Wat we net zongen met Psalm 29. Wil het ook in hun leven en hun gezin vervullen. Wil hen zegenen met vrede en troost. Heren, zo dragen we het alles aan u op. Gedenk aan alle zorgen, in alle noden, in kruis en in moeite, ook op deze dag. Heren, wees gij genadig nabij. Wees vanmorgen zo bij ons. Laat uw woord tot leven en zegen zijn, tot hoopgeving, maar bovenal tot geloof in u, Heren Jezus. Want uiteindelijk gaat het om u. Die geest stelt niet zichzelf in het middelpunt, ook niet op Pinksteren. Maar die zal mij verheerlijken. O, doe het. O, bij ons. Uit genade. Amen. Wij lezen ons heilige en onfeilbaar woord in Joël 2 van vers 18 tot en met 27. Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen, sparen en redden uit het oordeel. En de Heer zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot de smaadheid onder de heidenen. En ik zal die van het noorden verre van u doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten van het veld, want de weiden der woestijn zullen weer jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en wees blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam van de Heere uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Tot zover. Met Gods hulp willen wij op deze tweede Pinksterdag stilstaan bij het 23e vers van Joël 2. Het 23e vers, het tweede gedeelte. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Wij gaan eerst zingen met elkaar van Psalm 126. De oogstpsalm en de psalm van de bevrijding. Psalm 126, vers 2. God zelf heeft bij ons wat groots verricht. En 3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 2 en 3. Dan heb ik voor u de volgende afkondiging. Aanstaande vrijdagavond, 24 mei, zal er een mannenzangavond zijn in de Oude Kerk. Die avond begint om 19:30. En de opbrengst van die avond zal zijn voor Open Doors via Muscatlon Zuid-Korea 2024. Mirte Kuyt hoopt in oktober naar Zuid-Korea te gaan om daar vervolgde christenen uit Noord-Korea te ontmoeten. Behalve sportieve prestatie door Mirte, 120 kilometer mountainbiken, dienen er ook 40 donateurs geworven te worden om de vervolgde kerk daar structureel, dus niet incidenteel een keer een losse gift, maar structureel te ondersteunen. Van harte ook dat alles bij u aanbevolen. Zelf hoop ik deze avond te leiden en een meditatie te houden. Aanstaande vrijdagavond, 19:30 in de Oude Kerk. Eerste collecte vandaag is de Pinkster Zendingscollecte. Van harte aanbevolen, evenals de twee volgende collecten voor de kerkvoogdij. Wij zingen Psalm 126, vers 2 en 3. Gemeente, we mogen vandaag opnieuw stilstaan bij de regen van de geest. Regen. Nou, wij stonden vanmorgen in de pastorie klaar om naar de kerk te gaan. We keken naar de lucht. Het gaat regenen. Ja, nat worden wil je niet. Dus ja, wat doe je dan? Wagen we het of wagen we het niet met de auto op de fiets? Nat worden, daar hebben we een hekel aan. Maar boeren, die houden van de regen. Want zonder regen, geen groei. Zonder regen, geen leven. En zo is het ook met die regen van de Heilige Geest. Die hebben we zo dringend nodig. Zonder de regen van de Geest, geen leven, geen groei, geen bloei. En dat mogen we vandaag gedenken, nog een keer. De uitstorting als een milde regen van de Geest. Nou gebruikte ik net dat woordje gedenken. En daar moeten we wel mee uitkijken. Als we het hebben over, ja, we gedenken het Pinksterfeest. Want dan is het gevaar, als je het hebt over gedenken, van oh ja, dat is iets wat lang geleden ooit daar ergens in Jeruzalem een keer is gebeurd. Maar ja, dat is al bijna 2000 jaar geleden. He, dan lijkt het net van iets wat toen gebeurd is en wat nu voorbij is, waar we eigenlijk verder niet zo heel veel meer mee te maken hebben. Maar dat is een vergissing. Gelukkig is dat een vergissing. Pinkster is niet iets wat toen een keer gebeurd is daar in Jeruzalem en toen was het weer voorbij. Nee, Pinkster is niet iets eenmaligs geweest. Ja, tuurlijk, zoals dat daar toen een keer gebeurd is, op die manier was het wel uniek, zo mag je het ook alweer zeggen. Maar aan de andere kant moet je ook zeggen dat Handelingen 2 pas het begin is geweest. Anders zou Pinkster beperkt zijn gebleven tot een enkele dag en tot een enkele stad, Jeruzalem. Want zo was de Handelingen 2. Onerbiedig gezegd, ja, als dat alles was, een paar dagen in één stad, als dat de uitstorting van de Heilige Geest zou zijn geweest, ja, vergeef me, maar dat zou toch eigenlijk wel heel mager zijn geweest. Maar het is er ook niet bij gebleven. Pinksteren was pas het begin. En toen vanuit Jeruzalem ging de geest steeds wijdere cirkels trekken. Eerst Samaria en toen Galilea, nog wijder ging de geest steeds verder werken. En toen over de grens Antiochië, de eerste christengemeente Syrië. En toen nog weer verder ging de geest cirkels trekken. Klein-Azië, het hele Turkije. En de geest ging nog verder. We bereikten Athene, de stad van de Griekse filosofen. En nog ging de geest verder naar Athene, Rome, het hartje van het Romeinse wereldrijk. En nog verder ging de geest uiteindelijk, ging die geest zich uitbreiden over de hele wereld. En nog steeds is de geest niet klaar met deze wereld. Christus' kerk wordt nog steeds verder gebouwd. Pinkster is eigenlijk al 2000 jaar bezig. De geest gaat nog steeds door. En er bestaat zelfs de gegronde hoop dat de beste tijd voor de wereld nog moet komen. Als je Handelingen 2 leest, denk je, onvoorstelbaar, hè? Wat is dat, een tijd van 3000 en een paar dagen later waren er al 10.000 en nog meer. Zeg, wat een tijd is dat geweest, kwam dat ik daarbij was geweest, natuurlijk. En toch, er zijn gegronde redenen om te stellen dat de beste tijd voor de wereld nog moet gaan komen. Daar wijst de tekst van vanmorgen op. Ik hoop het u duidelijk te maken. Joël 2, vers 23. Ik lees hem nog een keer voor. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en wees blijde in de Heere, uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Vanwege de tijd van morgen, ik moet het een beetje beperkt zien te houden, dus laat dat eerste gedeelte van de tekst maar zitten. Ik wil het vooral hebben over de tweede helft, waar het gaat over die vroege regen en die spaderegen. Ik zou trouwens zeggen, houdt uw Bijbel erbij, want ik ga straks nog een paar teksten uit dat hoofdstuk nog wat bekijken. De vroege regen en de spade, dat betekent de late regen. De vroege en de late regen. Dan lees ik daar in vers 23 over die leraar ter gerechtigheid. Ja, u kunt bijna al aanvoelen wie daarmee bedoeld wordt. Dat kan er maar één zijn. Dat is natuurlijk onze Heere Jezus Christus. Die leraar ter gerechtigheid. En van hem staat geschreven. En hij zal u de regen doen nederdalen. Nou, dat kunnen we na Pinkster natuurlijk ook invullen. Daar wordt natuurlijk Pinkster mee bedoeld. De uitstorting van de Heilige Geest. Die regen. Want in het Midden-Oosten, hè, regen, water. Ja, in het Midden-Oosten is water, regen het symbool van leven. Waar water is, daar is leven. Waar de geest komt, daar komt leven. En nou weet u dat Petrus in Handelingen 2, dat hoofdstuk wat we gisteren gelezen hebben, ook dit hoofdstuk uit Joël 2 aanhaalt. En Petrus, die begint in zijn Pinkstertoespraak bij vers 28. Daarom hebben wij vanmorgen gelezen juist tot vers 27. Want het volgende stuk, dat hebben we gisteren al gelezen. Petrus haalt Joël 2 aan vanaf hoofdstuk, vanaf vers 28. Hij zegt daar in Handelingen, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, vers 28 hier in hoofdstuk 2... Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus Petrus die begint dan bij vers 28 en verder. En daarom bewust vanmorgen juist een stukje daarvoor. Voor vers 28. Want daar gaat het ook al over de uitstorting van de Heilige Geest. Hij, Christus, die leraar ter gerechtigheid, zal u de regen doen nederdalen. De vroege regen en de late regen in de eerste maand. U weet dat in het Midden-Oosten de zomers verschrikkelijk heet kunnen zijn. Soms tegen de 50 graden aan. Dan hangt er soms daar in het Midden-Oosten in Israël een verzengende hitte. Het is er zo warm, het is bijna soms niet te harde. Maandenlang een verschroeiende droogte. Er valt werkelijk geen druppel. Alles staat dat dor en doods bijna te sterven op het land. Maar dan komt oktober. En dan breekt de regentijd aan in oktober. En dat is de tijd van de vroege regen, zoals die hier wordt genoemd. De vroege regen. Wat gebeurt er dan zo in oktober, november? De vroege regen, dan breekt er opeens een regentijd aan. De regen valt een paar weken lang in een geweldige overvloed. En dan begint dat gezaaide zaad, wat daarvoor al gezaaid was, maar wat daar in die droge, dorre aarde lag. Door die regen begint dat gezaaide zaad te bloeien en te ontkiemen en op te komen. En die dorre vlakte waar de dood heerste, wordt fris en groen en levend. Geur en kleur en leven. De vroege regen. Nou, dat is een beeld van Israël. Israël was een geestelijk, een dor en een doodsvolk. Als je de profeten leest, Jesaja, Jeremia en de 12 kleine profeten, ze klagen allemaal aan blok dat Israël zo'n dor, doods, onvruchtbaar volk was. Continu is dat het beeld, een dor volk. En later het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, heeft hij tijdens die 3 jaar dat hij door Israël trok ook niet hetzelfde moeten ervaren. Dat Israël een dor en een doods volk was. En van nature is het bij ons niet anders dan bij Israël. Ik vind dat zo'n aangrijpende tekst uit u geen vrucht in der eeuwigheid, als het van ons afhangt. Aangrijpende woorden. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan gebeuren er dingen die je niet voor mogelijk houdt. Dan komt er leven midden in de dood, die vroege regen, waar de dood regeerde. Opeens breekt het leven door, beginnende in Jeruzalem, hè, die preek van vorige week. Nou, de dorre doodse vlakte, Jeruzalem, maar het leven brak door. We weten het, 3000 op één dag en duizenden in de volgende dagen. En dat was nog maar het begin. En zo is de geest verder gegaan. Het evangelie, ik zei het net al, ging de wereld in. En overal waar dat evangelie kwam en waar de geest met het evangelie mee ging werken, daar kwam leven. Zo is Gods koninkrijk gekomen over heel de wereld, de zendingsvelden tot aan de einde der aarde. Het is onvoorstelbaar, die levendmakende regen van de geest wereldwijd. Maar nou terug naar Joël 2 weer. Die vroege regen en die late regen. Die overvloedige vroege regen, die valt zo een paar weken achter elkaar. Elke dag plenst het ongeveer. Maar dan, na een week of 4, 5, 6, dan wordt die regen langzamerhand minder. Er valt zo af en toe nog wel een bui. Net genoeg dat alles niet sterft en verdort. Maar echt groeien doet het ook niet meer. Het lijkt als het ware alsof die oogst op het land dan als het ware een beetje stilvalt. De groei staat stil. En het lijkt wel, dacht ik zo van de week, alsof we in de kerk ook in zo'n periode zijn terechtgekomen van geestelijke stilstand. Echt groeien doet het niet meer. Dan zeg ik het nog zachtjes. Het lijkt wel alsof wij in een tijd van stilstand zijn terechtgekomen. Als je even terugkijkt in de kerkgeschiedenis, we hebben de reformatietijd gehad. Wat een tijd van groei en bloei, onvoorstelbaar. Toen de volgende eeuw, zo van 1600 naar 1700, heb je de Puritijnen gehad en de nadere reformatoren hier in Nederland. Wat heeft Gods kerk gebloeid? Wat was er een zegen en een leven? En die eeuw daarop, van 1700 tot 1800, heb je de tijd van de grote opwekkingen gehad met Jonathan Edwards en Wesley en Whitfield. En ik zou honderden namen kunnen noemen. Wat heeft de kerk ook in die eeuw van 1700 tot 1800 ook een geweldige bloei meegemaakt. Onvoorstelbaar. En toen de vorige eeuw, de eeuw van 1800 naar 1900, ja, dat was de eeuw van het revij. Laten we zeggen, van Bilderdijk en Da Costa, dat ook de kerk in Nederland weer een geweldige bloeitijd heeft meegemaakt. Een gezegende tijd. Maar wij leven na 1900. Wij leven, laten we maar heel eerlijk zijn, in een tijd van neergang. En dat bedoel ik niet alleen maar dat er helaas minder mensen naar de kerk gaan. Maar die neergang heeft ook nog een andere kant. Niet alleen maar dat er minder mensen naar de kerk gaan, maar dat ook het geestelijke leven waar het is ook een beetje in neergang is. Wat is er ook onder de christenen over het algemeen toch iets van een soort dorheid. En een matheid. En een ingezonkenheid. Een soort slaperigheid. Het sukkelt allemaal zomaar een beetje door. Misschien herkent u het wel bij uzelf. In de consistorie al net even over sleurgodsdienst. En ja, heel eerlijk, hè, zeiden we, ja, je betrap je er allemaal zelf ook op. Het kan allemaal zo'n beetje maar doorsukkelen, maar leeft het nou echt? Als wij ons nou vergelijken, ik wil niet negatief doen hoor, maar als wij ons gaan vergelijken met Handelingen 2 en 3 en 4 en 5, hoe het er toen voor stond. En als je dan kijkt, ja, bij jezelf, blijf maar dan bij jezelf en bij onze gemeente, ja, het lijkt er niet erg op, eerlijk is eerlijk. En dan zeg ik het nog maar zachtjes. Maar ook in die tijd van de reformatoren en van die puriteinen, van die opwekkingen. Wat heeft de kerk toen geleefd? Aan alle kanten groeide en bloeide het. Wat hadden ze een kennis van God en een kennis van Christus. Een hartekennis. Wat waren er getuigenissen? Wat was er een gebedsleven? Als u die verhalen leest, die levensverhalen van die christenen uit vorige eeuwen. Hun leven met de Heer, hun inzicht in het woord en ga zo maar door. Wat een geloofsgetuigenissen daar waren. Je kunt er jaloers op worden. En nogmaals, ik wil niet negatief gaan doen en zeggen dat er niks meer is. Gelukkig, de Heer werkt ook nu nog. En ik ga het verleden ook niet idealiseren. Maar we moeten toch wel heel eerlijk zijn als we ons vergelijken met vroeger. Ja, toch wel een tijd van neergang. Het is toch wel allemaal wat mager en zwak en ingezonken. De kerk is toch zijn heerlijkheid en zijn glorie kwijtgeraakt. En daardoor komt het ook dat de zonde en de ongerechtigheid ook in Nederland en in Europa aan alle kanten als een vloedgolf doorbreekt. Dat heeft daarmee te maken. Als de kerk niet meer een levende, bloeiende kerk is, dan slaat de duivel zijn slag. En dat zie je gebeuren. De zonde breekt aan alle kanten door. Dat komt omdat wij niet meer zijn zoals we hoorden te zijn. En nu is het gevaar groot, nu wij in zo'n tijd van neergang en van verval leven, ja, je groeit erin op, het gevaar is groot dat we het ongemerkt een beetje normaal gaan vinden. Het went. Waar 20, 30 jaar geleden mensen nog zouden zeggen, hoe kan dit? Maar wij leven er middenin. En heel ongemerkt, je gaat er bijna een beetje aan wennen. Ja, natuurlijk, je voelt wat gaat niet goed en het zal anders moeten. Maar op een bepaalde manier lijkt het alsof we het gewoon aanvaarden. Ja, het is nou eenmaal niet anders. Dat wij ook de schuld niet meer voelen van de kerk die geen zegen meer is voor de wereld. En dan gaat het dus over mij. En dat de nood van de tijd, de nood van de kerk, de nood van de samenleving, om ons bijna niet meer lijkt te raken. Ja, we schudden ons hoofd, het is toch bar, maar voor de rest eigenlijk, ja, lig ik er nou echt wakker van? Is dat nou een last? Hè? Dat komt bij die profeet van het Oude Testament tegen. De last van Habakkuk en de last van Joël. Als het ware, die sjouwden ermee. De nood van de tijd en de nood van het land. Dat lag als een vracht op hun nek. Ervaren wij het nou als een last? Het houdt ons toch vaak veel te weinig bezig. Nou ga ik terug naar de tekst. Die tijd van neergang. Hè? Na die vroege regen houdt het een beetje op en komt alles tot stilstand, neergang. Maar nou gaat de tekst verder. Na die vroege regen, in oktober, november, volgde later nog de tijd van de spaderegen, de late regen. Dat viel zo'n beetje in maart, april. Dan brak er nog een keer een regentijd aan. De tijd van de late regen. En dan goot het weer een paar weken achter elkaar door. En dan leek het wel alsof het ware, alsof de natuur in die weken een sprong maakte. Nadat het zo een paar maanden een beetje had stilgestaan, de groei en de bloei. Maar dan met die late regen en in één keer als het ware, dan brak zo het leven aan alle kanten door. Een uitbundige groei, vlak voor de oogst. Als de maart, april was, mei, juni was de oogsttijd, vlak voor de oogst. In één keer een doorbraak van groei en bloei en van leven. Alsof de natuur als het ware het aanvoelde van de oogst is in aantocht. En de oogst moet klaarstaan. En daarom ga ik het in Roms toepassen. Als Joël 2 niet alleen het heeft over een tijd van de vroege regen, maar dan ook het nog een keer heeft over een tijd van de late regen, de spaderegen. Wat is dat bijzonder troostvol en hoopgevend. Die tijd van de vroege regen, de reformatie en alles daarvoor en die eeuwen erop volgend, dat hebben we gehad. Gezegende tijden. Maar als het daarbij was gebleven, als je zegt, nou ja, en dit was het dan met de wereldgeschiedenis. We hebben een mooie tijd gehad en nu langzaam sukkelen we naar het einde van de wereld. Als dat het verhaal zou zijn. Zoals in Israël, als na die vroege regen, niet vervolgens een paar maanden later, die late regen, dan zou er eigenlijk van die oogst weinig terecht zijn gekomen. Zonder die late regen zou die vroege regen weinig opgeleverd hebben. Maar de Heer is nog niet klaar met deze wereld, met ons. De volle oogst, want dat kwam pas na de spade regen, hè? De volle oogst. Die vroege regen was nog maar het begin. De volle oogst moet nog komen. De Heer zal nog weer opnieuw de late regen. Zo krachtig en overvloedig met zijn geest wereldwijd gaan werken. Een tijd die dus de tijd van de vroege regen zal overtreffen. Dat is het beeld hier. Die vroege regen, dat was nog maar het begin. Maar nu gaat het heen. Naar de laatste groei en de laatste bloei en naar de volle oogst. De Heere zal met zijn geest, Joël 2, nog zo overvloedig en krachtig gaan werken als de wereld nog niet eerder heeft meegemaakt. Want de late regen overtrof de vroege regen. Als we dat beeld over mogen zetten. En als u hier kijkt, kijk nu in uw Bijbel mee naar hoofdstuk 2, dan worden daar ook beelden gebruikt die van een overstelpende overvloed spreken. Vers 24. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most, dat is druivensap, wijn, en de perskuipen zullen overlopen. En vers 26, gij zult overvloedig en tot verzadiging eten. En prijzen de naam van de Heer uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Als we deze verzen lezen van een overvloedige oogst, van overvloed, kuipen die overstromen, overlopen. Dan moet u bedenken, dat is natuurlijk de tijd van het Oude Testament, Joël. En in de tijd van het Oude Testament, daar werd beeldspraak gebruikt om geestelijke realiteiten uit te beelden. De aardse beelden van koren en wijn, eten en drinken werden gebruikt om geestelijke werkelijkheden af te beelden. Het gaat hier allemaal niet letterlijk natuurlijk over volle perskuipen, veel wijn en olie en koren en wat dan nog meer. Het zijn beelden hier in Joël 2... die heen wijzen naar een geweldige overvloed van geestelijk leven. Perskuipen die van olie en wijn overlopen. De Heere zal zijn geest en zijn genade nog zo overvloedig gaan uitstorten, dat alles ervan zal overlopen, overstromen. Zoals het nog niet is geweest in die tijd van de vroege regen. Joël 2 vers 23 geeft gegronde hoop om nog meer en nog heerlijker te verwachten. In onze moedeloosheid over de tijd waarin we zitten, het kerkelijke leven waar je zorgen over hebt, kun je wel eens denken dat Gods kerk zijn beste tijd achter de rug heeft. Maar hier deze tekst. Dat na de vroege regen, de late regen zal volgen, zegt ons dat de beste tijd niet is gepasseerd, maar nog zal komen. En dat mag ons in deze tijd hoop en moed geven. Nee, niet dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken. Oh, dat is gelukkig, het valt allemaal wel mee. Nee, we maken ons misschien wel veel te weinig zorgen. Zo moeten we het zeker niet gaan gebruiken. Maakten we ons maar meer zorgen. Dit staat er niet om dus maar ons gemak te nemen. Want het komt gelukkig dus allemaal wel goed, begrijp ik. Nee, maar om met deze belofte van Joël 2, vers 23. Net als die eerste christenen daar in Handelingen 1. Hè? De Heer had ze de belofte van de geest gegeven. Die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. En wat hebben ze toen gedaan in die 10 dagen? Toen hebben ze niet gezegd, nou, de Heer heeft beloofd, dus dat is prachtig. Dus dan wachten we al af en dan zien we wel wanneer het gaat gebeuren. Nee. Zo hebben ze die 10 dagen niet bij elkaar gezeten met de armen over elkaar op hun gemak. En ze waren die 10 dagen eendrachtiglijk bijeen, volhardende in bidden en smeken. En toen kwam als een verhoring op dat intensieve gebed de geest. En zo is Joël 2 ons gegeven. Niet om maar op te gaan rusten, maar net om die mensen daartoe na te volgen. Om met deze woorden de Heere aan te roepen en te voeten vallen. Opdat hij het zou vervullen. Gemeente, als je eigen ziel je een beetje weegt, dat mag ik toch hopen. Je eigen ziel. Als de ziel van je kinderen, als de ziel van je kleinkinderen je weegt. Als de kerk je ter harte gaat. Als ons volk je ter harte gaat. Ja, dan is dit woord precies wat je nodig hebt. Om dit woord dan zo met alle ernst en met alle verlangen bij de Heere te brengen. Heere, gedenk aan uw naam, aan uw eer, aan uw kerk, aan uw volk. Heere, zei Mozes, toon mij uw heerlijkheid. Nou, dan mogen wij opnieuw bidden, wat zal dat een heerlijkheid zijn. Als die late regen zal komen, Heere, deze woorden van Joël, o, toon mij uw heerlijkheid. De beste tijd staat nog te komen. Dat blijkt ook, we kijken verder naar Joël 3, het volgende hoofdstuk, de laatste vers van Joël 3. Daar worden ook allerlei dingen voor gezegd in Joël 3, waarvan duidelijk is dat die nog lang niet zijn gekomen. Nog lang niet in vervulling zijn gegaan. Daar aan het slot van Joël 3 kom je beelden tegen die bijna doen denken aan de eindtijd. Ik kan er maar iets van aanstippen. Vers 11. Daar zegt Joël, loop de hoop en komt aan alle gij volken van rondom, hoofdstuk 3 vers 11. En vergadert u, de heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Nou, dat maken we eigenlijk precies in onze tijd, wat Israël nu meemaakt met Hamas en alles eromheen. Alle volken die samen oplopen om met z'n allen zich tegen Israël te keren. Hier in vers 11. Komt aan alle gij volken, loop de hoop. En zullen zich opmaken en optrekken. Heel de wereld, zegt Joël 3 vers 11, zal zich tegen Israël keren. Maar dan zegt de Heer erachteraan, lees verder, vers 11. Ik zal daar zitten in het dal van Jozefat. Om te richten. Om met al die volkeren die massaal tegen Israël aankomen stormen. Om met al die volken af te rekenen. Ik zal daar zitten om te richten. Om het oordeel over al die volken uit te voeren. Kijk maar naar vers 12. Sla de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. En dat beeld van de sikkel en de oogst kom je ook tegen in de Openbaringen. Hoofdstuk 14, vers 9. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaarden der aarde. En wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren van God. Zo'n oogst. Dat al die vijanden zullen worden afgesneden en weggevaagd en opgeruimd in de wijnpersbak van de toren van God. Nou, zover is het nog niet, hè. Helaas hebben Gods vijanden en Israëls vijanden nog vrij spel. Dus wat hier staat, dat wacht nog op vervulling. Dat wil ik maar even duidelijk maken. Joël 3 staat vol met dingen die nog wachten op vervulling. Het oordeel over de vijanden van Israël. Maar nog meer, we lezen nog even kort verder een paar dingen. Ook daar verderop in Joël 3 nog een heilstijd, zoals Israël die eerder nog niet meegemaakt heeft. Vers 18. En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen. He, weer beeldspraak voor geestelijke overvloed en zegen. Vers 18. De bergen zullen van zoete wijn druipen en de heuvelen van melk vlieten, stromen. En alle stromen van Juda vol van water gaan. Ja, daar wordt iets zichtbaar in die verse. Van die spaderegen, wat er gaat gebeuren. Als die late regen valt, dan zullen de bergen van zoete wijn druipen en de heuvels van melk stromen en gaan zomaar door. Dan zal de volle oogst worden ingezameld. Overvloed van heil. Overvloed van genade. Als Israël Christus zal gaan aannemen en erkennen als hun Heere en hun God. Het is duidelijk. Dat is nog niet gebeurd, hè? Israël heeft Christus nog niet aangenomen. Dus dit wacht nog op vervulling. En dat zal ook gaan gebeuren. En dat is nog niet het laatste. Het is echt ongelooflijk wat hier allemaal staat. Want dan zal Israël, als het dan eindelijk tot bekering zal zijn gekomen, de zaligheid in Christus zal gevonden hebben, dan zal Israël eindelijk gaan beantwoorden aan hun oorspronkelijke roeping. Die de Heer al aan Abraham had beloofd en opgedragen. Wat was de oorspronkelijke roeping en bedoeling van Israël? Wat zei de Heer tegen Abraham? En wees een zegen. En in uw zaad zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Israël had de roeping om voor al de volken tot een zegen te zijn. En ze hebben van die roeping niks terechtgebracht. Ja, we weten, Christus is uit hen gekomen. Dat is ook een kant van de vervulling. Maar dat volk had ook zelf, niet alleen in de Messias, maar ze had ook zelf tot een zegen moeten zijn. En dat gaat toch gebeuren. Hier vers 18. Israël zal dan, als ze levend gemaakt zijn, eindelijk aan hun roeping gaan beantwoorden. Opnieuw, zoals na Handelingen 2, voor de eerste keer het heil vanuit Jeruzalem over de aarde is gegaan, zo zal dat zich gaan herhalen. En zal opnieuw vanuit Jeruzalem het heil over de aarde gaan. Vers 18. En er zal een fontein uit het huis van de tempel, Jeruzalem. Er zal een fontein uit het huis van de Heer uitgaan, stromen van levendmakend water. En zal het dal van Sittim bewateren. En Sittim, dat is de streek ten oosten van Jeruzalem. Dat is de streek richting de Dode Zee. Waar alleen maar de dood regeert. Dat staat symbolisch. Het dal was Sittim, de Dode Zee, voor de heidenwereld. Waar de dood regeerde. Maar wat gaat er gebeuren? Uit Jeruzalem zal er een stroom van leven gaan vloeien naar die heidenwereld. Die lijkt op die Dode Zee. Waar alles dood en onvruchtbaar is. Nou, zo'n tijd zitten wij hier langzamerhand wel in Nederland. En in West-Europa. Wat een dorheid en wat een doodsheid. En je komt het helaas bij jezelf ook zo vaak tegen. En het kan je soms moedeloos maken. En dat lijkt allemaal zo te vergeefs. Het breekt allemaal bij je handen af, je opvoeding, wat je in de kerk probeert te doen. Eerder neergang dan opbouw. Maar dan juist die belofte hier, hè? Onthoud hem. Van Joël 2, vers 23. Na de vroege regen, de eerste tijd, komt de late regen, de spaderegen. En dan pas zal werkelijk een stroom van zegen en heil over de wereld gaan. Het beste moet nog komen. Ik lees hier dat uit Jeruzalem het leven zal gaan stromen naar de volken. Israël zal weer opnieuw door de Heere gebruikt worden om voor deze wereld tot heil en zegen te zijn. Als die spaderegen ook daar zal gekomen zijn. Toen ik van de week hier zo mee bezig was, het was voor me echt een verrassingstocht, laat ik het zomaar zeggen, een ontdekkingstocht. Ja, u mag eerlijk weten, op een gegeven moment, ik raakte een beetje in verwarring. Ik dacht, ja, gaat dit wel helemaal goed? Het is nou, laat ik maar zo even zeggen, bijna te mooi om waar te zijn toch? Zou dit wel echt, of leg ik het verkeerd uit? Heb ik een verkeerde, dat kan toch? Dat je toch een verkeerde uitleg en een verkeerde invulling met de beste bedoelingen, maar dat kan zomaar gebeuren. Maar toen las ik van de week die verklaring van Thomas Scott. Prachtige Bijbelverklaring van Thomas Scott, als u nu hebt, aanbevallen. Thomas Scott. En toen las ik tot mijn diepe vreugde dat hij daar precies dezelfde dingen naar voren bracht als die ik zo even geprobeerd heb een beetje naar voren te brengen. Het was voor mij een bevestiging, een geruststelling en ook een machtige troost. Als hij schrijft over die fontein die vanuit Jeruzalem heil en leven over de wereld zal verspreiden. Ik lees u een klein stukje voor van Scott. Hij zegt, over die tijd van de late regen, hij zegt, er zal een snelle toename van bekeerlingen komen. Snelle toename. Die op een buitengewone wijze zullen groeien in genade en vruchtbaarheid. Dus al die christenen, ieder afzonderlijk, zullen niet alleen spoedig in overvloed tot bekering komen, maar die christenen zullen ook allemaal zo'n rijk geestelijk leven kennen, zegt hij. Ze zullen op een buitengewone wijze groeien in de genade en vruchtbaarheid en vertroostingen. En het evangelie zal zich zeer snel tot in de verste uithoeken van de aarde uitbreiden. Scott, we hebben hier een beschrijving van Jeruzalem. Na haar uiteindelijk herstel, wanneer er een gouden tijd, zo schrijft hij het letterlijk, wanneer er een gouden tijd zal aanbreken. En wanneer de kennis van God en van Christus voor een tweede maal, dus de spade regen, de vroege regen de eerste keer, en nu voor een tweede maal vanuit Jeruzalem over de wereld zal verspreid worden. U mag weten, toen ik dat las, brak mijn hart. Heb ik me toch niet vergist. Ja, Scott is ook een mens, maar toch, hè, uit de mond van 2 of 3 getuigen. En er zijn meer aanwijzingen. Ik heb morgen te weinig tijd. Dat we zo zeker mogen zijn. We zitten elkaar niet wat bezig te houden met een fata morgana. Want het klinkt wel mooi, maar dat kan toch niet. Deze getuigenis van een dienstknecht van God. De beste tijd moet nog komen. En dan nog één ding, dan gaan we stoppen. Ja, het kan bijna niet nog meer zijn, maar toch nog iets meer. Ik ga het toch nog even zeggen. Het hoogtepunt heb ik nog voor het laatst bewaard. Ja, hoger kan eigenlijk al niet meer, toch nog wel. Luister maar, vers 17. Waar die komst van die spade regen op uitloopt. En gij zult weten, vers 17. Dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. Wat staat daar? Dat de Heere zelf bij zijn volk in Jeruzalem zal komen wonen. Een herhaling van hoofdstuk 2, vers 27, ook al werd geprofeteerd. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. Nee, God zal niet lichamelijk neerdalen daar in Jeruzalem. Maar hij zal wel daar in Jeruzalem onder zijn volk zijn. Op zo'n ongekende volheid van genade en gunst en liefde. Dat ik de Heere in het midden van Israël ben. Ze zullen als het ware zijn tegenwoordigheid voelen, merken. God is in ons midden. En verder, vers 17, hoofdstuk 3, vers 17. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn. Het staat er werkelijk. Jeruzalem zal een en al heiligheid zijn. Ja, zover zijn we nog lang niet, hè? Jeruzalem zal een heiligheid zijn. Omdat de Heere zo is in heerlijkheid en heiligheid. Daar zal zijn dat er voor de zonde gewoonweg geen ruimte meer zal zijn. Omdat zijn heiligheid zo heel de stad en alles zal vervullen. Er zal geen ruimte gewoon meer zijn en geen behoefte meer zijn aan onheiligheid en aan onreinheid en aan zonde. Jeruzalem zal een heiligheid zijn. Ik ga maar stoppen, ik heb zomaar wat dingen aangestipt. Gaat u nu begrijpen, toen ik net zei, de beste tijd moet nog komen als deze dingen hier staan. Je zou bijna zeggen, het raakt, de hemel gaat dan bijna de aarde raken. Nog één keer. Ik kan me voorstellen. Dan denk ik, zou het echt waar zijn? Zou dit echt nog gaan gebeuren? Diezelfde twijfel waar ik van de week ook mee zat te tobben. Want het is toch eigenlijk onwerkelijk, eerlijk is eerlijk. Maar weet u waar zulke gedachten vandaan komen? Omdat wij in onze arme, dorre tijden er geen voorstelling meer van kunnen maken. Wat er gebeurt als Gods geest krachtig gaat werken. Wij kunnen ons daar geen voorstelling meer van maken. Wij zijn eraan gewend. Aan dorheid en aan onvruchtbaarheid. Wat er gaat gebeuren als Gods geest gaat werken. Om er een voorbeeld aan te halen. Jonathan Edwards, toen daar in Amerika, die grote opwekking in 1742. Een geweldige uitgieting van die geest, Pinksteren. In een paar maanden tijd kwamen er duizenden en duizenden tot bekering. Als je de getuigenissen leest. Van Edward zelf, hoe hij vertelt. Wat hij in zijn gemeente meemaakt. Hoe mensen tot geloof en jongeren en ouderen. Hij schrijft het zelf en hij is niet de enige. Getuigenissen, ze stapelen zich op. Dat je bijna, kan dat werkelijk gebeuren? Het is gebeurd. Het is gebeurd. Maxine Dundee, u kent al die verhalen, ik stop ermee. Er werd gezegd, om er maar één ding aan te halen. In die tijd van Edwards, in die tijd van de Great Awakening. Er werd gezegd dat in Boston, notabene die grote stad Boston. De aanwezigheid, zo schreef iemand. De aanwezigheid van God werd zo gevoeld. En er was zo'n Godvrezen dat je de goudstaven op straat kon leggen. Want niemand zou ze aanraken. Bij wijze van spreken. Je kon een goudstaven, zei iemand, op de straat leggen. Niemand zou ze stelen. Want ze hadden zulke andere dingen aan dat het goud voor hen gewoon waardeloos was. Je kon een goudstaven in Boston op de straat leggen. Zonder dat iemand, schreef iemand, ze aan zou raken. Want God was daar aanwezig. En hij vervulde met zijn liefde en met zijn grootheid en heerlijkheid. Zo volledig alles. Gaat u nou een beetje begrijpen, wij zijn verleerd. Wij kunnen ons geen voorstelling meer maken als de geest gaat werken. Het zijn zomaar een paar getuigen en ik zou u er uren mee bezig kunnen houden. Als God gaat werken. God is tegenwoordig. God is in ons midden. En gij zult weten dat ik in het midden van u ben. Wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn als die spaderegen, die late regen gaat komen. De volle vervulling voor het volk van Israël. We zien er naar uit. En van daaruit over de hele wereld. De vroege regen was nog maar het begin. De late regen wacht nog. De beste tijd. Hoe noemde Thomas Scott het? Een gouden tijd. Ik zeg het nog maar een keer. Een gouden tijd. Joël 2, we gaan eindigen. Geeft ons Bijbelse grond om hoop en moed te hebben. Juist nu wij geestelijk in een donkere tijd verkeren. O, met deze belofte nu bij de Heere aan te houden en niet meer te kunnen zwijgen. En al zal ik het niet meer meemaken. Maar je hebt ook nog een nageslacht. Al zal ik het niet meemaken. Al zullen mijn kinderen het niet meemaken. Al zullen mijn kleinkinderen. Ik weet niet wanneer dit gaat gebeuren. Ik ben geen profeet, ik ben voorzichtig. Maar dat maakt toch ten diepste niet uit. Ook het nageslacht en vooral Gods eer moet ons toch zo wegen dat we zeggen, Heer, die tijd dat u overvloedig door deze wereld die nu u spot en vloekt en lastert, dat u door deze wereld aan uw eer zult komen. Heere, toon mij uw heerlijkheid. Amen. Het gebed des Heren. Derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Gebed des Heren, vers 3. We danken en bidden. Heren, daar zien we naar uit. En de aarde met uw vrezen vervuld. Heren, begin dan bij mijn hart. Mijn gezin. Al de gezinnen. Alle huizen. De gemeente. Ons land. En wereldwijd. En de aarde. Met uw vrezen vervuld, vol, vol. Zoals beloofd is, de aarde zal vervuld zijn met de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. O, laat dat ons meer gebed geven, Heren. Als ons gesteund mogen weten. Door zoveel belofte uit uw eigen woord. U kunt toch niet liegen, Heren. We zouden bijna denken, het kan niet, het kan niet. Het is te mooi om waar te zijn. Maar God is geen man dat hij liegen zou. Maar omdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen zou, sterke vertroostingen zouden hebben. Twee onveranderlijke dingen, uw belofte. En die eet op die belofte. Sterke vertroostingen. O Heere, mogen we daar het gewicht van onze ziel en van uw kerk op laten zinken. Heere, het gaat niet om ons, maar om uw eer. Daar gaat het om. En daar werkt u op aan. Die vroege regen en die spaderegen. Opdat het uiteindelijk zal klinken. Zijn naam. Moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem. Vroeg en spaar. En de wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen. Amen na. Kom Heer Jezus. Kom haastig. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.